We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vugts en Wouter Laumans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl/live.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Hoe doorklimt Ajax van 22 februari 2024? Dat is er eentje om te onthouden. De 16e finale van de Conference League, daar wil Ajax eigenlijk helemaal niet staan. En als ze er dan staan, willen ze er in godsnaam niet zo uitzien. Maar dat slotakkoord, dat gaan we onthouden. Welkom bij Brani. Extra Europese editie van uw favoriete Ajax-podcast. We gaan napraten over die wedstrijd van gisteravond in Noorwegen. Waar Ajax een soort bizarre narrow escape beleefde tegen Bodø/Glimt. Ik zit hier in de Johan Cruijffzaal met Bademba Barry van Ajax Showtime. Goedemorgen, Bademba. En Job van Kempen, paroolverslaggever. Goedemorgen, Job.
Goedemorgen.
Avondje.
Ja, het was er een om te onthouden, inderdaad.
Om een heleboel redenen.
Ja, ja.
En daarom praten wij er vandaag over na. Dat gaan we zo meteen doen. Je hebt in de vorige podcast hebben we het gehad over onze goede vriend Wessel. Wessel Kroon. Die naar de wedstrijd in Boede toeging met zijn moeder. Zoals hij altijd gaat naar Europese uitwedstrijden. Wessel en zijn moeder Toma. Hij heeft audio-opnames gemaakt en gestuurd. En daar heeft onze Samme Kors een prachtige reportage van gemaakt. En daar gaan we even naar luisteren.
Goedemorgen, lieve Brani-luisteraars. Net geland in Oslo. We vlogen vanmorgen iets na 10 weg uit Amsterdam. Het is nu 1 uur. We vliegen hier om 5:30 weer weg. Dan vliegen we richting Boede. Nou, we zijn eindelijk geland in het besneeuwde Boede. Het is koud hier vooral. Maar voor een dorp is het nog een behoorlijk vliegveld hoor, wat er staat. Wat mooi was dat we in het vliegtuig vanaf Oslo met een Scandinavische maatschappij vlogen. Maar ik denk dat, pak een beetje 80% in het vliegtuig was Nederlands. Onderweg naar Boede voor de wedstrijd tussen Bodø/Glimt en Ajax. Dus volop bekend in het vliegtuig. Heb jij er een beetje zin in, man?
Ja, winterse omstandigheden, maar heel veel zin in. Het wordt een mooie trip.
Wij lopen momenteel ietsje buiten Boede. En het ligt hier helemaal vol met sneeuw. Maar het is echt prachtig om de bergen hier omheen te zien en het water.
Ja, het is Boede te voet en dan dwars door besneeuwde velden. Echt prachtig.
Als je hier loopt kan je in ieder geval niet voorstellen dat hier morgen gewoon een Europese voetbalwedstrijd gespeeld wordt. Nou, het is inmiddels rust. Maar iedereen is wel, ik sta hier helemaal achter. Ik ben echt aan het ijsberen om mezelf warm te houden. Met een muts op, capuchon op, handschoenen aan. Het is stervenskoud hier in de avond. En ook nog eens de wind die dan in dat open stadion komt. Maar we hebben het naar ons zin en voorlopig een positief resultaat. Ja. Het wonder van Boerden. Het is niet normaal. Echt, niemand had er vertrouwen in voor de wedstrijd. En dan uitgerekend Kenneth Taylor die hem scoort. Dat was ook echt leuk. En nou ja, we kunnen wel zeggen dat we er behoorlijk blij mee zijn. Hè?
We hebben het ook niet meer koud.
God, het was koud. En ik had kramp. Maar het was fantastisch. Sfeer was goed. En het is zo leuk als je dan winnend afsluit. Mannen, nu laat ik de analyse van de wedstrijd aan jullie over, want er valt ongetwijfeld genoeg op aan te merken. Dat was ook zo, maar voor nu zijn we heel blij met deze overwinning en gaan we het even vieren. Wij duiken de kroeg in en we zien jullie snel weer.
Ja, Wessel en Toma in Boede. En in elk geval, goed om te horen dat er in toeristische zin buitengewoon veel te genieten viel daar. Hè? Prachtige sneeuw. Ik zag mensen die uitstapjes naar de Lofoten gingen maken. Het Noorderlicht, ik weet niet of het nog te zien is geweest, maar de kans zat er in ieder geval op voorhand in. Dus boven de Poolcirkel, daar voetbalt Ajax niet zo heel vaak. Toeristisch viel er veel te genieten. Wessel en Toma in een glansrol hier in Brani. Dankjewel Wessel en dankjewel Samme voor het maken van deze mooie reportage daarover. Maar over die wedstrijd, daar viel toch wel het nodige over te zeggen, Job. Hoe moeten we deze plaatsen?
Deze, ja. Ik heb er een stukje van gemaakt. En dat begon met de wedstrijden die Ajax. Legendarische goede wedstrijden van Ajax. Ik herinner me uit tegen Real Madrid, 95, 2018 nog een keer. Dit was het tegenovergestelde daarvan. Ik bedoel, als je ooit wil opschrijven hoe lelijk en dor Ajax kan voetballen. Ja. Dan zou deze erbij moeten, denk ik. Het is overigens wel heel grappig dat dan zie je die wedstrijd en dan beschouw je het wat klinisch. De beleving van een supporter die daar was, is heel anders. En dat is ook mooi, want zo kun je voetbal ook beleven. Het zijn hele verschillende manieren. Maar qua spel, ja, het onwijs teleurstellend. Het leek eigenlijk nergens op.
En dat kunnen we zeggen over de volle, 120 minuten plus een bakkie blessuretijd. Eigenlijk heeft het 120, 125, 130 minuten nergens op geleken bij Demba tegen Boede.
Nee, het was echt vreselijk gewoon. Het is, ja, ik kan er, ik heb er geen ander woord
voor. Ik word een beetje melig van me ook, ik weet niet wat het is, maar nou ja.
Ik heb er geen ander woord voor. Ja, ik zei net ook van tevoren, ik denk dat ik dan net te veel supporter, te emotioneel ben om er cynisch naar te kijken. Ik had toch vooral veel ergernis en uiteindelijk dan opluchting. Maar het was echt niet om aan te zien.
Echt, echt heel, heel erg. We moeten even bij het begin beginnen. We hebben deze week een andere John van het Schip gezien dan we gewend waren tot nu toe, sinds zijn aantreden. Ineens werd de toon van het Schip grimmig.
Ja.
Hij ging over Taylor was hij vrij hard, hè, dat hij daar maar tegen moest kunnen, et cetera, et cetera. Hij viel Marta nogal af. Laten we even luisteren naar één voorbeeldje van hoe John van het Schip zich deze week manifesteerde.
Het is toch wel pijnlijk voor zo'n jongen.
Zeker.
Het lijkt een beetje alsof hij rot wordt, maar geslachtofferd wordt dan na zo'n weekend.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat dat hoort ook bij het proces waar hij in zit. We zitten bij een profclub. Het is niet zo dat het een liefdadigheidsinstelling is. Dat je maar meegenomen wordt omdat je... Nee, je moet wel presteren. Je moet ook goed spelen. En dat was hij duidelijk niet.
Dit was John van het Schip bij de NOS. Dat was na Ajax-NEC. Harde woorden over Adjani Marta. En dat was een beetje zijn toon helemaal. Hè? Een beetje de zalvende tijd van het Schip is voorbij. Hij ging nu grimmig aanzetten.
Ja, klopt. Ja. Hij trok een duidelijke lijn tussen zichzelf eigenlijk en de kwaliteit van de selectie.
Ja, eigenlijk was het bijna een beetje wat Maurice Stijn deed eerder in het seizoen. Hè? Ook zeggen van, dit is waar we staan en beter dan dit is het niet.
Ja, nee, dat klopt. Ik denk ook om duidelijk te maken dat hij daarna zijn gevoel alles aan gedaan heeft. En die jongens, zoals hij dan altijd zegt, ook. Maar dat het niet toereikend is. Maar hij gaat ook een beetje weg van de... niet helemaal, maar hij gaat wel een beetje weg van de verantwoordelijkheid voor die prestatie. Hij zegt, ja, de kwaliteit van de selectie is gewoon niet goed genoeg.
Ja, niet in balans.
Nee. En dat wisten we al, maar hij heeft dat eigenlijk altijd een beetje met de mantel de liefde proberen toe te dekken.
Ja.
En nu de weerstand zwaarder wordt.
Ja,
ja, heel nadrukkelijk. En nu de weerstand zwaarder is geworden en resultaten tegenvallen. Ja, benoemt hij dat gewoon nog een keer.
Ja.
En dat snap ik in de zekere zin wel, want hij wil natuurlijk ook een beetje... Hij wil niet dat het helemaal afstraalt op zijn eigen kwaliteit als trainer, denk ik.
Ja, en misschien heeft het nog een strategische insteek ook, dat hij hoopt op deze manier weer misschien iets los te poken. En dat er dan iets gebeurt, een ander soort energie rond die ploeg creëren. Bademba, dat leidt dan tot een opstelling in Noorwegen, die afwijkt van wat we tegen NEC zagen.
Ja, ik wil nog wel de heel eventjes voor Van Schip opnemen, zeker wat betreft het specifieke fragment over Marta. Want hij kreeg de vraag voorgeschoteld van, ja, wordt Marta dan niet een beetje geslachtofferd? En dat ontkent hij en hij zegt, mijn ogen terecht, ja, uiteindelijk is dit een profclub. Het is geen liefdadigheidsinstelling. We kunnen niet spelers maar mee blijven nemen omdat het zo leuk is voor de jongens om erbij te zitten. Ja. Ik denk, iedereen na afloop van Marta's debuut zag die jongen bij de persconferentie, gunt het die jongen van harte. Maar als je niet presteert, ja, dan ga je niet mee. Hij is niet officieel onderdeel van Ajax 1. Hij is een jong Ajax-speler. Dus hoe hard dat ook is, dan word je achtergelaten. En dat was de boodschap van Schip. En ik denk dat hij zich daarin uiteindelijk ook wel een beetje door de vragen die hem gesteld werden, misschien net te veel liet meeslepen en Marta net te hard persoonlijk afviel. Ja. Ja, ook het zeggen dat hij het idee dat hij er niet 100% voor ging en dat soort dingen. Ik weet niet
dat
nodig
is wel pittig. Dat zijn pittige woorden.
Dat klopt, maar hebben jullie die wedstrijd van Marta ook gezien tegen NEC?
Ja, absoluut.
Ja. Ja, absoluut, ik vind het niet zo erg dat een trainer dat gewoon eens een keer benoemt. Dat spelers ook of meer risico moeten nemen of meer inzet moeten tonen. Dat ze gewoon zegt, ja, het is niet goed genoeg.
Ja, maar de moeite die ik er wel mee heb, die heeft vooral te maken met het feit dat tegen NEC van het Schip toch ook wel in mijn ogen terecht bekritiseerd werd, omdat er een heleboel onlogische keuzes toen in de opstelling zaten. Met Rens die van rechtsback af werd gehaald, Hato die naar linksback moest, Linsson die ineens voorin moest lopen in plaats van op het middenveld. En de invalbeurt van Marta was daar ook een voorbeeld van. Die is natuurlijk heeft de opdracht gekregen dat hij zich moest omscholen van buitenspeler naar linksachter. Viel tegen NEC toch weer als buitenspeler in. En dan gaat ook iedereen eigenlijk een beetje uit positie lopen. En wat dat betreft maakte hij nu tegen Boede wel een soort inhaalslag naar wat je het logische zou kunnen noemen. Mensen keerden terug naar hun positie.
Ja, in die zin wel.
Rens, Hato, Linsson speelden weer waar ze horen te spelen.
Ja, alleen ja, ik denk dat je tegen Boede ook wel weer zag waarom Van het Schip toch aan het goochelen is. En zeker achterin. Ik bedoel, John Sosa speelt tegen PSV een hele goede wedstrijd. Heeft tegen Boede thuis had hij op zich ook een oké invalbeurt. Maar ik vond hem gisteren weer dramatisch. En het zijn de simpele dingetjes. Het aannemen en opendraaien. Dat wordt je in de F'jes, de onder, wat is het, onder 8, bij wijze van spreken bij Ajax, wordt dat je geleerd. Ja. Bal aannemen, opendraaien. En het kost hem gewoon 5 seconden. En dat vertraagt het spel.
Als de bal
zo
niet over
erg
de zijlijn rolt. Want dat gebeurde ook een paar keer.
Precies. En ja, ook in het verdedigen. De kans die Boede vlak voor het einde nog kreeg, waar de afgekeurde 2-1 uitviel. Daarin, dat is geen gebrek aan inzet. Want hij geeft wel alles om terug te komen. Maar het gaat in een slakkengangetje. Het is niet normaal. En wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat je als trainer van deze ploeg met je handen in het haar zit en zoiets hebt van, ja, ik moet toch iets proberen. Ik heb Marta geprobeerd op linksback. Was een paar wedstrijden leuk. Viel daarna toch vies tegen. Sosa haalt soms een 9, toch vaker een 5 of lager. Ja, dan maar Hato, die heeft er vorig jaar een aantal goede potten gespeeld. Laat ik het gewoon proberen.
Ja.
Werkt dan ook niet. Speelt zelf liever in het centrum. Ja, dat je die jongen dan terugzet, Sosa op linksback zet, kan ik me heel goed voorstellen. Maar ja, ik kan me de bijna wanhoop op dat vlak, gewoon puur qua poppetjes, eventjes los van tactiek en dergelijke, kan ik me de wanhoop puur qua poppetjes best goed voorstellen bij Van Schip.
Ja, dat zij gezegd, ben ik met je eens. Als je naar die opstelling keek, hoe die in de praktijk uitpakte, Job. Ja. Ik hoopte zelf even dat het eigenlijk een soort verkapte 4-4-2 was die daar stond, waarbij Berghuis misschien meer op het middenveld zou voetballen dan voorin. En dat je dan eigenlijk twee spitsen voorop had lopen. Forbes en Brobbey waren dat dan vanaf de start. Maar het was toch wel echt een 4-3-3.
Ja, maar dan heel ver teruggezakt.
Maar dan wel heel ver teruggezakt. Ja. Vertel.
Ze liet de voorste linie, die zat ongeveer op de middellijn. En dan, ja, ze hielden het veld heel compact, zeg maar, tussen de eigen 16 en de middellijn ongeveer. Probeerden ze Klim tegen te houden. Het opmerkelijke was dat zelfs met die hele verdedigende tactiek Glimt de ene naar de andere kant kreeg. Dus het is een soort experiment. Ajax is kwetsbaar. Nou ja, druk zetten opent de deur naar de eigen goal. Dus dat gaan we niet meer doen. We gaan geen druk meer zetten. Maar experiment mislukt. Want we krijgen nog steeds heel veel kansen. Of Ajax krijgt nog steeds heel veel kansen tegen op die manier.
Ja.
En dat vond ik er heel teleurstellend van. Dus je hebt niet iets, kijk, ze winnen en de mentaliteit om te blijven vechten tot het einde, dat is ook goed en dat is positief. Maar voetbaltechnisch gezien is er weinig om op voor te borduren.
Heel weinig. Ja, je zag zodra Boedeglimt de bal had en ten aanval trok, dan zakte eigenlijk in ieder geval twee middenvelden zakten terug naar de verdediging in feite. En dan stonden er daar zes, minstens, ja. Zeven. En je vraagt je bijna af, hoe is het mogelijk als je met zoveel mensen achterin staat en die achterste loopgraaf zo dik bezet hebt, dat er dan toch zo ongelooflijk veel kansen ontstaan voor een tegenstander. Het is bijna niet te bevatten eigenlijk.
Nee, ik noemde het volgens mij in een van de groepsets gisteravond een beetje ironisch, de bus parkeren met de deuren open. Want
ja.
Volgens mij was in ieder geval op het veld op een gegeven moment de intentie om dan maar gewoon de pot dicht te gooien. Maar er kwam gewoon niks van terecht. Dat Boede kreeg rondom de 16 nog steeds alle tijd om te voetballen, te combineren, geduldig te zoeken naar een opening. En dat in de tweede helft op een gegeven moment gebeurt, als je met 10 man staat en dat je dan niet meer rond je eigen 16 vol gaat jagen, kan ik me iets bij voorstellen. Maar in de eerste helft was het net zo erg, misschien wel erger.
Ja, ja, ja. En dan zien we al heel snel de Ajax man of the match opstaan. Ramai.
Ja.
Al heel snel een diagonaal laag schot wat hij voorbij de paal moest tikken.
Ja.
Zo waren er veel momenten. Een paar keer een spits die ineens heel dicht voor hem de bal kreeg. Ballen op de lat, waar hij nog aan zat. Hij heeft Ajax vaak gered.
Ja, hij was de man van de wedstrijd, zonder twijfel. Ja, goede aankoop voor Mislintat. Zou je kunnen zeggen, misschien wel de enige. Want die andere aankopen gisteren ook weer, Soetalo, ja. Ik vond dat opnieuw zeer teleurstellend.
Ontluisterend.
Ja.
Ook een paas gewoon achter de man langs, over de zijlijn.
En ik weet niet of je, dan gaan we een collectie maken van teleurstellende beelden. Dat Guy op een gegeven moment dacht, ik ga eens even tempo maken op zijn eigen helft. Maar die speelt de bal dan een meter of vijf te ver voor zich uit. Ja. Die schoot nog een keer bijna het stadion uit.
Dan zijn we een heel stuk verder, want dat was een Guy, die kwam later.
Die kwam later. Maar dat als je een collectie maakt van de dingen die misgingen van deze wedstrijd, ja, dan ben je wel een minuut of twee bezig, denk ik.
Ja.
Als je het snel monteert zelfs.
En ben je daar even stil van. Het was een mirakel dat Ajax...
Maar ook die wedstrijd in Amsterdam ook, hè?
Ja, ook al. Dat, ja, zeker.
Het is echt ongelooflijk.
Ja.
Het is echt ongelooflijk.
Ja. En dan zie je toch dat wel hoofdzakelijk ook gewoon een tactisch plan en een trainer is.
Ja.
Een ploeg die staat versus een ploeg die niet staat.
En dat is een beetje mijn bezwaar tegen Van het Schip. En het wijzen naar de selectie en het gebrek aan kwaliteit in de selectie. Ook met zo'n selectie, met een goed plan. Waarschijnlijk een plan dat niet echt past in de filosofie van Ajax. Want je gaat het meer dicht timmeren. Maar ook met een verdedigende plan zou je er toch iets meer uit moeten kunnen halen dan dit. Maar het is Stijn niet gelukt. Het is Van een Schip ook niet gelukt. Maar misschien, ik denk dat er wel trainers zijn die er iets meer uit hadden kunnen halen.
Dat denk ik ook.
Je gaat daar niet mee om een kampioenschap spelen, denk ik. Maar... ja, beter dan dit zou toch wel moeten kunnen, denk ik.
Ja, had iets meer samenhang in mogen zitten.
Ja.
Ergens in de afgelopen maanden, zo'n beetje rond die thuiswedstrijd tegen AEK, wat een aardige overwinning was, toen leek er iets een beetje groeiende te zijn. Na de winterstop is al heel snel toch de vaststelling teruggekomen dat Ajax heel veel geluk moet hebben om te winnen.
Ja.
En de laatste weken zit er compleet de klad in.
Ja.
En zitten we misschien wel qua voetbal op een soort dieptepunt tegen NEC en de boede wedstrijden.
Ja, idealiter had je in de winterstop gezegd, oké, wat we gedaan hebben, dat is tegen kleinere tegenstanders, is dat met best wel veel geluk goed uitgepakt.
Ja.
Maar we zien dat de tegenstand zwaarder wordt, we gaan ons aanpassen. We gaan het anders neerzetten.
Bardemba, was er eigenlijk iemand, een veldspeler van Ajax, die het goed deed, wat jou betreft?
Ja, lastig.
Hij moet nadenken.
Hato had een aantal goede ingrepen. Ja. Die vond ik, hij had ook een aantal mindere momenten. En hij zit sowieso, denk ik, een beetje in een in een vormdipje. Maar ja, mag je het hem kwalijk nemen? Die jongen is 17. Die jongen, volgens mij was vooraf het plan van Ajax om hem 30 wedstrijden dit seizoen te laten spelen. Hij is dit seizoen de Ajax ziet met de meeste minuten van iedereen. Het droeg tegen het einde, omdat Berghuis, Henderson en Bergwijn alle drie niet speelden, droeg hij ook weer de aanvoerdersband. Dus ja, kun je het niet kwalijk nemen.
Hij groeide erin, hij vocht zich erin.
Ja.
In de tweede helft was hij belangrijk.
Absoluut. En ook die afgekeurde 2-1, dat is een soort halve ingreep, maar het is echt een uiterste krachtsinspanning. Daarmee haalt hij wel het tempo uit die aanval, waarmee hij voorkomt dat die buitenspeler of dat die spits in één keer door kan op Ramai. Berghuis is natuurlijk belangrijk met de goal. En ja, ik vond hem niet goed spelen, maar daaraan zag je nog wel dat dat gewoon een van de betere voetballers van het elftal is. Die had zijn momenten dat het leek alsof er iets van dreiging vanaf kwam. Maar dan ja, was er geen geheel, zeg maar, geen team om hem te ondersteunen om daar verder iets mee te doen. Ja, en Bobby heeft zich iets meer dan 40 minuten lang suf gewerkt en geprobeerd te doen wat hij moest doen. Maar ja, er zat ook niet meer in dan die assist op Berghuis.
Ja, ja. De aanvallers van Ajax kwamen in het stuk niet voor, kregen nauwelijks de bal. Ajax kwam daar domweg niet, bereikte de voorwaartse niet, behalve die ene keer. En dan zien we Bobby een assist geven en Bergwijn die bal fenomenaal goed binnenschieten.
Berghuis.
Eigenlijk bijna de kruising, een schitterend doelpunt, wat totaal, maar dan ook totaal uit het niets kwam en volslagen tegen elke verhouding in was. En dan staat Ajax ineens op 0-1. Kort daarna valt Bobby uit. Job,
ja.
Weten we iets over Bobby en hoe het met hem is?
Maar nee, er wordt vanmiddag trainings om 3:00 en dan gaan ze kijken hoe het dan met hem gaat.
Maar dat is vrijdag vandaag.
Ja, vrijdag.
Hij zit hier op vrijdag, ja.
Volgens mij had hij knieknachten en hij kreeg wat meer en dat heeft hij eerder gehad. We hebben het in deze podcast ook wel eens gehad over zijn gebrek aan belastbaarheid. De laatste weken speelde hij 90 minuten. Ik dacht, ja. Nou, dat gaat de goede kant op.
Ja.
Maar nu had hij weer iets last van zijn knie. Ja. Dus ik weet niet of hij tegen AZ kan meedoen.
Hij liep zelf het veld uit en leek dat tamelijk vief te doen. Maar...
Ja, misschien ook een beetje uit voorzorg.
Ja. Ja.
Ja, het was hetzelfde met Henderson natuurlijk. Dat is ook een beetje speculeren, maar die deed... Woensdagavond deed hij wel de volledige training mee. Zat donderdagavond toch niet bij de wedstrijdselectie. Ik kan me voorstellen, kunstgras is al geen ideaal speelveld. En dan met deze temperaturen al helemaal. En ja, feitelijk, zo'n Conference League is goed voor het moraal.
Ja.
Maar de meeste winst valt toch nog altijd in de Eredivisie te behalen. Dus ik kan me wel voorstellen dat er met het oog op zo'n belangrijke confrontatie met AZ...
Een beetje sparen ook.
Ja.
Ja. Dat Henderson niet meedeed. We zien een cruciaal moment in die wedstrijd. Josip Sutalo krijgt rood.
Ja.
Pakt zijn min of meer doorgebroken tegenstander vast. Scheidsrechter moet nog even op het scherm kijken, maar geeft dan de rode kaart. Dat voelde je aankomen. Dat kon eigenlijk niet anders aflopen dan dat. Dan komt Ajax met 10 tegen 11 te staan.
Ja, en toen dacht ik, nou Bode gaat er nou, het is erop en erover nou.
Ja.
Maar dat viel reuze mee.
In plaats daarvan kwam Ajax eigenlijk in zijn beste fase, zijn enige min of meer oké fase.
Nou, ja, direct daarna nog niet. Daarna was het echt
ietsje later. Ja. Ja.
Want je kreeg binnen 3 minuten na die rode kaart voor Sutalo, had Sosa er ook zomaar afgekund.
Ja. Vertel even.
Boede kreeg een corner die ze snel namen. Van daaruit werd, dat was vlak na, zoals hij heel goed een bal van de lijn haalde.
Ja.
Toen wel gewoon met de voet. Een halve minuut later haalt hij weer een bal van de lijn. Maar komt hij vrij duidelijk op zijn rechterarm. Vol op zijn rechterarm, ook geen sprake van een schouder of wat dan ook. En de scheidsrechter wordt naar het scherm toegeroepen en ja... Iedereen zit eigenlijk te wachten op een penalty en waarschijnlijk ook een tweede rode kaart. Maar de scheidsrechter gaat daarna nog beelden kijken van de situatie met Ramai. En concludeert blijkbaar toch dat er een overtreding op Ramai gemaakt is. Nou, ik denk dat...
Pal voordat die bal tegen de arm van Sosa kwam, het hinderen van Ramai eigenlijk.
Ja, ik denk dat zowel Sosa als Ramai daar erg goed wegkomen. Want hoe goed Ramai gisteren ook was, bij uitstek de man of the match. En absoluut een enorm goede vondst van Mislintat. Vond ik hem gisteren toch een paar keer kwetsbaar bij hoge ballen. En dat had ook zomaar een tegendoelpunt op kunnen leveren daarbij dat penalty moment.
Ja, En dat Ajax op die manier gered zou worden door het scherm, dat zag ook eigenlijk niemand aankomen. Dat was een soort van klein geschenkje uit de hemel, zeg maar.
Daar had Ajax wel meer van gisteravond.
Ja.
Ja, het was, ze mochten de hemel heel dankbaar zijn gisteren.
Het is ook bijna niet geen beginnen aan om al die kansen op te noemen die Boede had. Vaak Ramai op de goede plek, die daar een aantal wereldreddingen had. Maar inderdaad, vlak voor het rode kaartmoment had je dat balletje van die Grønbæk, de enige Deen tussen 10 Nooren, die achter het standbeen langs van heel dichtbij eigenlijk leek te scoren. Toen kon Ramai er ook niks meer aan doen en was daar Sosa op de lijn. Dus dat was een van die vele miraculeuze momenten.
Wat ik wel opvallend vond om ook het stukje van Schip hier nog een beetje aan te koppelen, is de wissel die Van Schip daarna doorvoerde.
Vertel even. Ja.
Nou, hij haalde Forbes eruit en bracht Guy erbij. Dat laatste is hartstikke logisch, want dan gaat Rens terug naar het centrum en heb je een rechtsback daar spelen. Dus dan sta je verdedigend, sta je weer compleet. Alleen ik vond het zo opvallend dat hij Forbes wisselde in plaats van Linsson.
Ja.
Want ik vraag me af in hoeveel je aan een speler die toch moet hebben van loopacties in de ruimte, hoeveel je aan een speler als Linsson hebt die verder niet bijzonder snel is, goed aan de bal, maar niet super balvaardig. Ten opzichte van als je dan bij wijze van spreken een soort 4-3-2 gaat spelen met Forbes en Ekpom voorop. Toch twee jongens met snelheid. Een Berghuis als een soort nummer 10 daarachter die een steekpaas in huis heeft, die die jongens eventueel kan lanceren als het nodig is. Van de Bomen idem. Dat had mij logischer geleken dan wat hij nu deed. Linsson eraf halen en eigenlijk een soort 4-4-1 gaan spelen.
Dit wilde ik inderdaad aan jullie voorleggen. Die wissel dat Ekpom erin kwam voor Brobbey was natuurlijk al vroeg. Voor de rust. Dat was ook nog voor de rode kaart van Soetalo. Maar eigenlijk vooral nadat Soetalo dus wegviel, bleek dat buitengewoon ongelukkig uit te pakken. Hè? Dat daar voorop alleen Ekpom liep nog. Ajax had alleen Ekpom nog voorin lopen. Die liep in zijn eentje op de verder totaal verlaten helft van Bodø/Glimt. En dan is Ekpom natuurlijk niet iemand die je daar wil hebben. Dan had je meer aan een Forbes gehad.
Ja, dat was logischer geweest. En dan die had je misschien beter kunnen laten staan, ja. En nu bleef Linsson bleef staan. Volgens mij viel hij ook nog geblesseerd uit op een gegeven moment.
Ja.
Ja, dus, ja. En Linsson is ook wel een beetje een speler, net zoals Hato, op wie roofbouw gepleegd wordt een beetje. Het zijn jonge jongens. Misschien was het in die zin ook logischer geweest om Forbes te laten staan.
En Ekpom wil je gewoon niet al in de middencirkel aan de bal hebben. Die moet gewoon, dat moet het eindstation zijn.
Ja.
Dat is niet een speler waar je iets aan hebt als hij.
Het alternatief was Rijkoff geweest dan.
Ja.
Maar
kwam pas helemaal aan het einde.
Die kwam pas aan het einde. En dan, als je Rijkoff erin gaat zetten, dan torn je ook tamelijk aan de hiërarchie. Want dan wordt Rijkoff ineens je tweede spits.
Ja.
Maar ik snap Ekpom wel. Maar het was in het geheel niet van immens belang omdat Ajax toch de onderliggende partij was.
Ja,
ik moet wel zeggen, Ekpom had een vrij ondankbare taak. Maar ik vond hem die taak wel zo goed als mogelijk zo'n beetje invullen. Behalve die gemiste kans.
Ja, vlak voordat het 1-2 werd, had hij een dikke kans alleen op de keeper.
Die had hij wel
maken. Ja, dat klopt, ja.
Maar verder, ik vond hem als aanspeelpunt en ook in zijn aannames en dergelijke, vond ik hem opvallend vaak echt de bal vasthouden en toch proberen om er iets van te maken.
Hij deed wat hij kon, laten we het zo zeggen.
Ja. Dat was wel een goede Hauk heet die volgens mij, die keeper van Glimt.
Ja.
Dat was wel een goede redding, maar dat is een hele zwakke keeper is dat.
Mm-hmm.
En dat was jammer dat Ajax zo verdedigend speelde, want ik denk dat die keeper nog wel wat fouten gemaakt had als je hem meer onder druk had gezet. Die goal van Berghuis in die thuiswedstrijd uit die corner, dat komt ook omdat de keeper die bal volledig verkeerd wegbokst. Die bokste voor zijn voeten. En dat schot waarmee Taylor, of die voorzet, de 2-1 maakt. Ja, dat is natuurlijk ook een keepersfout. Daar komt hij half aan nog. Dat is een zeer matige keeper was dat.
Ja.
En heeft Ajax niet goed genoeg van kunnen profiteren.
Ja, Jettil Hauk.
Ja.
Dat was sowieso wel opvallend. Want je zag die keeper ook een paar keer een beetje klungelen op het moment dat Ajax dan wel... Er waren een handvol momenten over de hele wedstrijd genomen. Dat Ajax een beetje druk vooruit zette. En je zag de keeper toch een paar keer klungelen. Je zag dat Boede daar toch ook niet helemaal op berekend was. En dan is, zoals het nu gelopen is, misschien wel zo'n beetje de enige manier waarop het had kunnen lopen voor Ajax. Maar toch terugkomend op het punt dat een betere trainer hier meer van gemaakt had, zie je wel dat ondanks dat dat Boede een hele goede trainer heeft en een heel duidelijk tactisch plan had, het zijn ook echt geen, het is echt geen wonderploeg.
Nee.
Het is echt geen hele goede ploeg die heel stabiel is in balbezit. Dus als je daar goed druk op had gekregen, nou, dan had je die denk ik best kapot kunnen spelen.
Ja, dit was echt een soort bijna periode kampioenschap gevecht in de keukenkampioen.
Het is wel grappig dat je het zegt, want ik
onwaarschijnlijk.
Ja, die hele entourage van die wedstrijd, die was ook in een KKD.
Ja, MVV uit.
Ja, zoiets, ja.
Ja.
En je hebt ik ben wel eens eerder mee geweest met Ajax naar IK Start.
Ja, was ik ook.
Ja. Dat was...
In Lillestrøm.
Ja. Ik weet niet meer waar het was. Was het Lillestrøm?
Ja, het was in Lillestrøm. Ja. Het was vlakbij Oslo, want het stadion van Kristiansand, waar ze eigenlijk spelen, dat was helemaal niet geschikt voor Europees voetbal.
Ja, maar er zit ook altijd zo'n kantoormuur achter die stadions daar.
Ja.
Dat was nu ook het geval. Ja, dat er een soort... Ja, ineens houden de tribune op en begint het kantoor.
Ja, bij IK Start waren dat gewoon particuliere appartementen. En vanuit het uitvak kon je ook op die balkonnetjes stappen. Ajaxiden deden dat ook. En die mensen vonden het nog leuk ook. Er zaten gewoon Ajaxiden op die balkonnetjes.
Maar dat was in de zomer volgens mij, hè?
Dat was weer een andere tijd. 2005, 2006.
Henk de Kater was trainer toen.
Ja, en we hadden nog... Toen hebben we doelpunten gezien van Roger. Spanjaard Roger, weet je.
De laatste die nummer 14 droeg bij Ajax.
Ja, precies. De pubquiz momenten vliegen je om de oren hier bij Brani.
Ja.
We moeten even terug naar deze wedstrijd, want we hebben het over Bodø/Glimt, jongens. Het wordt 10-10. Want ook Bodø/Glimt verliest iemand, Grønbæk, die Deen, opvallende speler. In Amsterdam was hij eigenlijk de beste van hun. En hier misschien wel weer eigenlijk gewoon een gevaarlijke speler. Krijgt zijn tweede gele kaart. Dan wordt het 10-10. Denk je, ha, gunstig. Maar eigenlijk kwam Ajax toen alleen maar meer onder de plak te zitten weer. En werd het... dat beëindigde eigenlijk de enige fase waarin Ajax er enigszins goed uitzag.
Vond je? Ik vond eigenlijk het eerste kwartier, zeg maar, dat het 10-10 was, vond ik het wel van een 3 naar een 4,5 schieten. Optimistisch zijn.
Laten we dat zeggen, ja.
Toen kreeg je ook nog dat moment dat Guy die bal vlak voor lang schoot, dat Ajax er toch wel een beetje weer uitkwam. En toen zo rond de 80ste minuut begon Boede toch wel weer aan een slotoffensief te bouwen. Waar dan uiteindelijk ook die 1-1 uitvalt.
Ja. In de 83ste minuut.
Ja.
Een schot met een gemene stuit via de binnenkant van de paal. Daar kon Ramai echt eventjes helemaal niks aan doen. Dan denk je, gaat het nu overeind blijven? Bijna niet. En wat gebeurt er daarna? Job. Bademba.
Ja, eigenlijk kreeg Boede helemaal niet zo super veel kansen daarna. Tot de 94 minuten, vlak daarna overigens, of vlak daarvoor moet ik zeggen, kreeg Ajax nog een dot van een kans uit de corner. Hato die de bal doorkomt richting tweede paal.
Ja.
En Rens die hem daar volledig verkeerd raakt. Dat moet eigenlijk gewoon 1-2 zijn daar.
Ja, zo makkelijk was die ook weer niet, toch? Vloog daar voor hem langs eigenlijk.
Rens is een verdediger, dus in die zin het zij hem vergeven. Maar van een aanvaller verwacht je toch dat hij de bal daar zo dicht bij het doelpunt... Moet je hem alleen nog maar goed raken. Ja. En dan is het een doelpunt.
Ja. Ja.
Maar goed,
vlak
daarna krijgt Boede nog een enorme kans uit de uitbraak. Scoren ze ook, maar is het echt nipt buitenspel. Want dat werd ook nog bijna opgeheven door Rens. Maar het was denk ik een voetje dat buitenspel stond uiteindelijk. En dan is het verlengen... ik denk dat Boede uiteindelijk 3-4 keer de lat geraakt heeft ook. Dus,
ja, 3 keer. En wat je trouwens nog vergeet ook, is Boede wisselt vlak voor tijd 3 keer. Een 3-dubbele wissel hadden ze ineens klaarstaan. En een van die 3 gasten, die krijgt nog een gigantische dot van een kopkans.
Die Zugelje heeft die volgens mij.
Nee, dat was later.
Dat was later.
Zijn naam eindigt op een O. Ik ben zijn naam kwijt. Ja. Maar iets van Macaspo of zoiets dergelijks.
Ja.
Zoiets. Die echt een kopbal compleet vrij van 2 meter.
Ja, dat klopt.
Ongelooflijke kans ook nog.
Over dotten van kans gesproken. Die Zugelje die jij noemt, die kreeg begin van de verlenging kreeg die een enorme kans.
Ja.
Toen die Ramai voorbij ging. Open doel, omdat hij die bal volledig verkeerd raakte.
Ja.
ja, wat ik zeg, je had het over een klein geschenk uit de hemel. Maar Ajax heeft echt een stuk of 10 kleine geschenken uit de hemel gehad.
Dit was het wonder van Boede.
Hij was volgens mij ook nog links, die Zoekjel. Want hij schoot die bal met links en die raakte die echt totaal verkeerd. Maar al die acties daarna deed hij ook met zijn linkerbeen. Dus het was een zo'n goede been.
De commentator liep op een gegeven moment ook te roepen op Veronica van geef die Zoekjel maar de bal. Maar ik had zoiets van, ja, doe maar niet. Want je zal zien dat hij hem toch binnen schiet uiteindelijk.
Ja, ja. In plaats daarvan valt hij aan de andere kant. Grote kans voor Ekpom die hij mist. En dan krijg je dat bizarre moment van Kenneth Taylor. Een doorgeschoten corner die hij oppikt. En het is een voorzet. Hij geeft het zelf ook toe. Van het Schip heeft hem geloof ik nog geadviseerd om te zeggen dat het een bewustie was. Maar hij was zo groot om dat niet te doen. Het was een mislukte voorzet. Vliegt erin. En dan ineens,
Wilde. De wilde van Boede.
Ja,
ik moet zelf ook bekennen, ik heb de wedstrijd in mijn eentje thuis gekeken, maar ik ging helemaal los. Dat was niet los zoals je 5 jaar geleden tegen Real Madrid losging, maar meer gewoon bizarre opluchting toch wel.
En lachen, ik moest ook gewoon lachen.
Maar je krijgt volgens mij een soort tweedeling in fans. Mensen die naar Ajax kijken zeggen ja... Ja, als je zo wint, dan hoeft het eigenlijk niet. Dan kun je beter verliezen. Hoe sta jij daarin, Menno?
Nou, dat begrijp ik echt niks van. Ik denk ook als je zelf gevoetbald hebt. Jij hebt ook gevoetbald,
ja.
Toch? Was het bij WV?
WV-HDW, ja.
WV-HDW, prachtige club. Dan weet je ook hoe lekker het is als je een wedstrijd compleet onder druk staat. Je komt er niet uit. Het is pompen en pompen of verzuipen. Alle hens aan dek, vrouwen en kinderen eerst. Alle clichés mogen van stal. Het is een wonder dat je nog overeind bent en in de slotfase win je hem ook nog. Dat is het lekkerste wat er is. Dat is gewoon dat is echt, echt prachtig om mee te maken. En dan denk ik, gewoon als je dan toch met een flirt elftal op dit niveau actief bent, dan kan je er maar net zo goed van genieten ook.
Ja.
Ik denk ook serieus dat dit voor het elftal heel belangrijk is. Om eens een keertje dat zo'n euforiemomentje te beleven. Dat het kwartje de goede kant opvalt in plaats van de verkeerde.
Ja.
Wat natuurlijk bij Ajax vrij vaak gebeurd is ook dit seizoen. Bij Olympique Marseille uit, bij FC Utrecht uit. Al die wedstrijden die in de laatste minuut 2-2 nog werden. Tegen Almere, tegen PEC, tegen NEC. De hele rattenplan. Het is zo vaak laat verkeerd gegaan. Ook vaak genoeg geluk hoor, dat Ajax goed wegkwam met een hele kleine overwinning. Maar zo'n euforiemomentje in een Europese uitwedstrijd en dat het dan even jouw kant opvalt.
Ja, is lekker.
Ik denk dat dat voor die ploeg echt belangrijk is.
Ja.
Ook om in de Conference League te blijven, zodat het vlammetje van dit seizoen een beetje blijft branden. Er blijft weer iets om naartoe te leven, om naartoe te gaan, een volgende ronde. Ik denk dat het elftal dat heel hard nodig heeft.
Mm.
Dus in die zin is het, ondanks het bescheiden niveau en het extreem beroerde voetbal, wel een belangrijk moment, denk ik. Dat gezegd hebbend, je kan zondag bij AZ ook gewoon met 4-0 verliezen. Want voetballend biedt dit geen enkele houvast.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar jij hebt zelf als fan van Ajax ook niet de gedachte van, ja, dit is Ajax niet, zo wil ik niet winnen.
Nee, dat heb ik niet, want dat weten we inmiddels wel.
Ja.
Je hoort veel Ajax-ieden roepen, ook in mijn vriendenkring, dit is het slechtste Ajax ooit, in elk geval uit ons leven.
Ja.
Nou, er zijn wat historische concurrenten voor 2000, 2015. Maar het zou best te zwaar kunnen zijn. Het is een van de slechtste Ajax-elftallen ooit. Maar dat hebben we vaak genoeg vastgesteld.
Ja.
Dus dan, we moeten er toch even door. En dan kan het maar net zo goed met een paar leuke momenten zijn.
Ja.
Zo praktisch zie ik dat als Ajax-ied, zeg maar. Weet je wel.
En Badem, jij?
Ja, ik ben, als het op Ajax aankomt, over het algemeen heel emotioneel. In het moment zelf moet je me ook niet te veel rationele vragen erover stellen, want dan ben ik niet goed in staat om daar antwoord op te geven. Bij mij is het, dat was het vorige week ook, na de 2-2 van Berghuis in de arena, losgaan, juichen, euforie niet, maar opluchting wel. En dan achteraf een beetje de bezinning. Waar heb ik in godsnaam naar staan kijken? Nou, dat was het gisteren eigenlijk ook weer.
Ja.
Gisteren was het tijdens de wedstrijd wel meer. In het stadion ben ik zelf in ieder geval, laat ik me meer meeslepen. En als je in je eentje achter de tv zit, dan kijk je toch met een kritischere blik. Dus gisteren heb ik me 2,5 uur lang, zeg maar, inclusief pauzes en rust en dergelijke, kapot lopen ergeren. Maar je bent uiteindelijk wel, ja, zo blij als een kind in het moment zelf dat die bal erin ploft.
Ik vind ook eigenlijk dat soms zijn supporters in feite rationeler dan de analisten aan tafel bij die voetbalprogramma's. Want als je dan toch vaststelt, dit Ajax is heel slecht en kan niks, dan moet je ze ook begeleiden als een elftal dat niks kan.
Mm.
En met zoiets als gisteravond gewoon blij zijn.
Mm.
Je kunt niet... Het heeft ook weinig zin om er elke keer weer van te verwachten dat het wel Ajax-voetbal is. Want dat is het nu helemaal niet. Dus je moet eventjes mee in waar het op dit moment zich gewoon bevindt.
Ja, en dat betekent dat je ook meegaat in de vreugde van het moment van zo'n overwinning.
Vreugdemomentjes, ja. Op het niveau waar het zich voordoet.
Ja.
Ja. En ik ben blij dat... Ik vind het een sympathieke trek van supporters dat ze daartoe in staat zijn.
Ja.
En dat probeer ik ook zelf vast te houden. Even naar de loting. Die is vandaag. We zijn daar te vroeg voor, want we zitten hier op vrijdagochtend. Om 1 uur op deze vrijdag is de loting voor de volgende ronde van de Conference League. Dat betreft dan de 1/8e finale. En Ajax kan loten tegen, hier komen ze, Aston Villa, Club Brugge, het Fenerbahçe van Dusan Tadic, Fiorentina, Lille, Maccabi Haifa, PAOK Saloniki en Victoria Pilsen. En in dat rijtje, zoals ik het hier opnoem, zitten de meest wenselijke en meest haalbare kandidaten een beetje aan het einde.
Ja, ik wou net zeggen, het beginnen is het moeilijkste. Aston Villa stond heel hoog daar, hè, op jouw lijst.
Wat zou je willen, Bademba?
Ik kijk puur uit eigen belang. Ik moet nog een Europees tripje maken dit seizoen en een scanpuntje halen.
Om je scanpunten te behouden.
Dus doe mij maar gewoon een groot uitvak. Dus dan, ja, Aston Villa is denk ik qua combinatie van trip en beschikbaarheid het ideale. Ik denk dat het ook de zwaarst mogelijke tegenstander is. Maar ja, ik heb verkeer niet onder de illusie dat we deze beker gaan winnen.
Ja.
Dus dan is zo'n achtste finale tegen Aston Villa toch mooi om mee te pakken als supporter.
Nee, voor de illusie dat deze beker te winnen valt, was het gisteravond niet zo'n heel goede avond. Ondanks alle feestvreugde. Job, wat lijkt jou voor Ajax in dit stadium het meest wenselijk om tegen te komen?
Ja, zo slecht mogelijke tegenstander. En ik ken ze niet allemaal heel goed, maar PAOK. En wat is die andere, Victoria Pilsen zei je?
Ja.
Die lijken me kwalitatief het minst. Dus dat zou voor Ajax het beste zijn.
Victoria Pilsen. Dat heb ik ook het liefst. Ja. En wat ik het minst graag zou willen is Dusan Tadic tegenkomen. Daar heb ik echt helemaal geen zin in.
Waarom niet?
Nou, omdat Ajax dat niet gaat redden waarschijnlijk. En dan krijg je, weet je wel, misschien moet hij dan wel een penalty nemen. En dan gaat hij uit respect niet juichen. En
wat echt. Ik dan wel mooi zou vinden is als hij, want hij gaat dat sowieso doen. Zijn vaste warming up ritueeltje. En als Ajax dan gewoon Freak from Desire door de Arena speakers laat.
Ja, vallen. Maar doe toch maar niet. Dat kan ik nog niet helemaal een plek geven, geloof ik, op voorhand.
Dat wordt het pijnlijk, ja. Omdat de herinneringen aan de mooie tijden te dichtbij komen.
Ja, een beetje wel toch, ja.
Ja.
Dat is gewoon laat dit maar zich even afspelen zonder dat er al te veel oude bekenden. We hebben Lasse Schöne gehad nu afgelopen zondag.
Ah, ja.
Het is wel even best zo.
Ja.
Dus Victoria Pilsen, wat mij betreft.
Ja.
Dat gaan we zien, wat eruit komt. Zondag, belangrijk, AZ uit. Als Ajax de derde plaats, is die eigenlijk nog een beetje in zicht of is die eigenlijk al een beetje weg? In ieder geval ziet dat er niet goed uit. De derde plaats om FC Twente nog in te halen. Vierde plaats zou wel kunnen, maar dan moet je niet verliezen.
Nou ja, kijk, ik denk dat het zijn een beetje de weken, de wedstrijden van de waarheid. Je komt deze nu, vraag niet hoe, maar je komt deze uiteindelijk goed door. Je bent door naar de volgende ronde. Nou, ik hoop dat wat jij zegt waar is, dat in die zin moreel gezien een beetje een boost geeft aan dit team. En ja, als je van AZ wint, en AZ is natuurlijk de afgelopen maanden eigenlijk ook verre van goed. Die wonnen afgelopen weekend voor het eerst in 6 of 7 wedstrijden.
Herpakken
weer.
Zich wel een beetje weer hoor, de laatste weken.
Nou, als je van AZ wint, grote als, maar als je van AZ wint, dan kan dat ook zomaar weer voor een boost zorgen. Want je hebt het over de derde plaats. De achterstand op Twente is op dit moment 8 punten. Zij gaan nog naar PSV. Zij komen nog naar Ajax. Dus in dat opzicht ga ervan uit dat ze bij PSV sowieso verliezen. Nou, als Ajax dan ook wint, dan zou je dat gat theoretisch gezien kunnen verkleinen tot 2 punten. Ja, een gat van 2 punten tot aan de laatste speelronde is altijd spannend. Dus wat dat betreft, ja, je moet er gewoon voor gaan. Je moet erin blijven geloven. Dit Ajax heeft denk ik brood nodig, Champions League geld nodig. Dus zolang de kans er theoretisch in zit, moet je alles op alles zetten. En moet je dat denk ik ook gewoon in zicht houden als ploeg.
Ja. Hoe schat jij dat in, Job? AZ Ajax?
Ik baseer me ook een beetje op die wedstrijd in de Arena eerder dit seizoen. Dus ik geef AZ de beste kansen.
Ja.
En dat is weliswaar ook een ander AZ met een andere trainer.
Die 1-2, dat was 1-2 ja. toen in de arena. Dat voelde als een volstrekt onvermijdelijke
en ja.
Normale gang van zaken. Werd ook tegen die tijd aardig schouderophalend op gereageerd door het arena publiek.
Ja, Klaasje die nog zei dat er zeeën van ruimte lagen op het middenveld. Dat ja. tegen geen enkele andere tegenstander.
Nou, die liggen er nog steeds.
Ja.
Hè? Wat dat betreft wordt het zwaar zondag. Ja.
En het gaat natuurlijk vooral een beetje om de derde plek, waarmee je nog voorronde Champions League bereikt.
Ja.
Dat lijkt me een zware dobber, want daar doet AZ ook nog wel mee. En Twente, en ik schat Twente hoger in dan AZ.
Ja.
En AZ iets hoger dan Ajax, dus het lijkt me een moeilijk verhaal worden.
Ja, ik zie ook een rechtstreeks onderling duel tussen Ajax en Twente. Ik verwacht er bijzonder weinig van.
Ja, misschien komt er een beetje een positieve flow, hè? Een mentale opkikker in Noorwegen en dat het daarna wat beter begint te lopen. Maar daar zitten structureel zoveel slechte dingen in Ajax, dat ik er een beetje een hard hoofd in heb.
Dat is toch de pessimistische conclusie die te trekken valt na gisteravond. Het begint nog steeds geen samenhang te vertonen.
Nee.
Dat komt maar niet.
Nee.
Er ontstaat niks in die zin. Nee. Alles is een beetje ad hoc. Er zijn toevalligheden mogelijk, maar het blijven wel toevalligheden. Ja. En het krijgt geen substantie.
Nee.
En dat ook niet meer gaat gebeuren dit seizoen. We gaan afronden, jongens. We moeten zo meteen naar die loting gaan kijken. Maandag gaan we het daarover hebben in Brani. Dan gaan we het over AZ Ajax hebben. En natuurlijk ook over die Conference League loting. Toch leuk dat avontuur voor Ajax nog even verlengd wordt. Ik dank jullie voor het komen naar de Johan Cruijffzaal op deze vrijdagochtend. Dankjewel Job van Kempen, leuk dat je er was. Dankjewel Bademba Barry. In het bijzonder danken wij natuurlijk Wessel Kroon en zijn moeder Toma voor hun verslaggeving van boven de Poolcirkel. Dankjewel Samme Kors voor het maken van de prachtige reportage daarover. Heel erg leuk om te horen. Samme is verantwoordelijk voor de techniek bij ons ook. Productie Josien Wolthuizen. Mijn naam is Menno Pot. Dit was de extra Europese Brani. En daar komen er nog twee van, minimaal. Tot maandag bij de volgende aflevering van Brani. Tot dan.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.